Goedemiddag, broeders en zusters. Ik wil beginnen vanmiddag met u een gedeelte te lezen uit Matteüs 19. Matteüs 19, vanaf vers 13. Waar staat: toen werden kinderkens tot hem gebracht, opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden, en de discipelen bestraften dezelfde. Maar Jezus zeide: laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En als hij hun de handen opgelegd had, vertrok hij vandaar. En verder lees ik een gedeelte uit Matteüs 18, vanaf vers 2, waar staat: en Jezus, een kinderken tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide: voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kinderken, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kinderken ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo wie een van deze kleinen die in mij geloven ergert, het ware hem nutter dat de molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepten der zee. Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, houd ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is u beter maar één oog hebbende tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Zie toe dat gij niet één van deze kleinen veracht, want ik zeg u lieden, dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken dat verloren was. Wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had en één uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders, die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat. Tot zover. Ja, ik dacht zo, nou al de kinderen weg zijn, kunnen we het eens mooi over ze hebben. Nou nee hoor, zo lag het niet. Maar het is wel zo dat mij bij herhaling gevraagd is ooit eens een keer te willen spreken over de positie van de kinderen. Dat er nogal wat misverstanden kennelijk bestaan over kinderen en hun positie, met name hun positie binnen het christelijk gezin, maar ook in verband met hun positie ten opzichte van de Heer. Nu moet ik zeggen dat daar inderdaad heel wat misverstanden over bestaan. En het is inderdaad zo dat heel wat schriftplaatsen aangehaald worden in verband met kinderen, terwijl ze in werkelijkheid niet eens over kinderen spreken, althans niet in de normale betekenis van de term. En dat er heel wat schriftplaatsen zijn die in verkeerde zin worden toegepast. Dat kan ik ook niet helpen, maar het behoort wel tot mijn taak zo af en toe daar de vinger bij te leggen. Omdat het niet aangaat om schriftplaatsen een andere betekenis te geven dan die ze werkelijk binnen het verband van de schrift zelf hebben. Meestal is het zo dat wanneer er gevraagd wordt naar de positie van de kinderen, dat het niet alleen maar gaat om die vraag, maar dat er een hele problematiek achter zit. Ik heb meestal moeten vaststellen dat als mensen informeerden naar de positie van de kinderen ten opzichte van de Heer, dat dan in veel gevallen zo was dat die mensen in feite troost zochten vanwege de situatie van hun eigen kinderen, omdat ze blijkbaar in de gaten hebben dat de situatie van hun eigen kinderen niet is zoals die zou moeten zijn. Dat is misschien hard om het zo te zeggen, maar in de praktijk is dat dikwijls zo. Mensen vragen naar kinderen omdat ze er niet gerust over zijn. En ik denk dat dat in de meeste gevallen terecht is, dat ze er niet gerust op zijn. In onze kringen doet een gezegde de ronde, dat luidt: God heeft geen kleinkinderen. En die uitdrukking wordt geacht te betekenen dat kinderen van gelovige ouders niet automatisch ook behouden worden of automatisch behouden zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Een mens wordt behouden enkel en alleen op grond van wedergeboorte en niet op grond van het feit dat hij een kind is. Anders zou het een vloek zijn om op te groeien. En tot op zekere hoogte is dat ook zo, dat laatste. Hè? Maar het punt is dat niet een kind automatisch behouden is, maar dat iemand behouden wordt op grond van zijn geloof in de Heer Jezus Christus. Het is een duidelijke zaak dat er geen andere weg is tot behoud dan de weg die loopt via de Heer Jezus. Toch nemen kinderen een bijzondere positie in. Er zijn inderdaad meerdere schriftplaatsen die uitdrukkelijk over kinderen spreken. Maar ik moet u zeggen dat in die schriftplaatsen die over kinderen spreken, over het algemeen er juist op gewezen wordt dat hen het evangelie verteld moet worden. En wel om de eenvoudige reden dat ze inderdaad niet automatisch behouden zijn. Anders zou het niet nodig zijn immers. Maar het is een duidelijke zaak dat met name onder het oude verbond dikwijls gezegd wordt tot Israël, dat Israël verantwoordelijk is om de jongere generatie, de opgroeiende generatie, bekend te maken met het woord van God. En dat niet alleen, maar zelfs bekend te maken met de vaderlandse geschiedenis. Dat is in Nederland trouwens ook een goed gebruik, maar het verschil is dat de vaderlandse geschiedenis van Israël de Israëlitische geschiedenis is, die voor het grootste gedeelte bepaald werd, wat de goede dingen betreft, althans door de Heer, en wat de kwade dingen betreft door Israël zelf en met name door Israëls eigen ongeloof. Ik weet wel dat de geschiedenis ons over het algemeen leert dat de geschiedenis ons niks leert, en dat is ook inderdaad zo bij Israël. Het volk van Israël blijkt uit haar eigen historie heel weinig geleerd te hebben. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat tot vandaag aan de dag Israël op de hoogte is van haar eigen geschiedenis en ook het geïnspireerde verslag van haar eigen geschiedenis heeft en zelfs leest zonder de lering uit die geschiedenis te trekken. En dat terwijl dezelfde schrift ons leert dat deze dingen hun overkomen zijn, ons tot voorbeelden. Opdat wij lering zouden trekken uit de geschiedenis van Israël. De tragiek is dat Israël dat zelf niet doet. Maar hoe dan ook, we vinden bijvoorbeeld dat tot Israël gezegd werd dat ze monumenten moesten oprichten bij gelegenheid. Ik denk bijvoorbeeld aan het monument wat Israël moest oprichten na de doortocht door de Jordaan. Israël werd geacht op de bodem van de Jordaan, maar ook aan de andere oever van de Jordaan stenen op te stapelen als een monument, een stenen monument. Ja, waarom? Wel eenvoudig ter herinnering aan de verlossing die door de Heer tot stand gebracht was. Aan de verlossing die Israël daar had ondergaan. Israël had daar bij wijze van spreken, geestelijk gezegd, de dood overwonnen. Israël was getrokken door de Jordaan, maar niet verdronken, maar integendeel op de andere oever terechtgekomen. En daarom werd op de andere oever met name dit gedenkteken opgericht. En de bedoeling daarvan was een heel eenvoudige. De bedoeling was dat kinderen er langs zouden komen en aan hun ouders zouden vragen, waarom staan die stenen daar? Wat betekent dat? Wat is de zin daarvan? Zodat wanneer het initiatief dan al niet van de oudere generatie zou uitgaan, het initiatief in ieder geval zou uitgaan van de kinderen. Die aan hun ouders zouden vragen, waar is dat voor? En de ouders zouden dan moeten antwoorden dat het was ter herinnering aan de verlossing die de Heer ooit hen geschonken had. Ter herinnering aan de grote daden die God gedaan had aan Israël. En ik persoonlijk heb wel eens de indruk dat kinderen zulke aanleidingen niet eens nodig hebben, maar zelfs dit soort vragen al stellen aan de hand van dat wat ze gewoon in hun omgeving waarnemen. Dan heb ik het niet over gedenktekenen die mensen hebben opgericht, maar heb ik het over gedenktekenen waar de hele schepping vol van is en die zijn opgericht door de Heer zelf. Het punt blijft namelijk dat kinderen de onhebbelijke gewoonte hebben om altijd vragen te stellen waarop de ouderen geen antwoord weten. En toch zijn het de goede vragen. Ja, wij vinden dat domme vragen, hè? En kinderen kunnen er eindeloos over doorzaniken. Maar achteraf heb ik geleerd dat die vragen juist essentieel zijn, omdat het vragen zijn die in feite alleen met een geestelijk antwoord beantwoord kunnen worden. En aangezien er geen ander antwoord is, blijft ons niks anders over dan dat antwoord ook te geven. Het probleem is alleen dat in de praktijk vaak blijkt dat ouderen zelf het antwoord op die vragen in feite niet kennen. Of althans er niet opkomen. Kinderen vragen waarom regent het? En dan kun je natuurlijk zeggen dat het komt vanwege de beeld, maar dat schijnt niet helemaal te kloppen. Hè? Maar waar het om gaat is dat er maar één antwoord op is. Het is noodzakelijk voor de groei. En een nog dommere vraag die gesteld kan worden is, hoe komt dat? En of we dat nou leuk vinden of niet, maar in wezen komt dat omdat de Heer dat doet. Omdat de Heer dat gegeven heeft. Het is een natuurlijke aangelegenheid. En het heeft te maken met het feit dat alle groei, alle instandhouding van het leven in feite veroorzaakt wordt door hogere, namelijk geestelijke of zo je wilt, hemelse dingen. En daarom komt de regen van boven naar beneden vallen. Dus je weet het, als u nou gevraagd wordt waarom valt de regen van boven naar beneden, dan weet u nou waarom dat is. Wat ik nou alleen maar even gauw wil illustreren, is dat die vragen van kinderen altijd gesteld worden, maar gewoon ook niet beantwoord worden. Maar de vragen zijn er. En die vragen zijn er ook opdat ze beantwoord zouden worden. En mijn indruk is dat kinderen wat dat betreft inderdaad veel verstandiger vragen stellen dan ouders. Kinderen stellen namelijk wezenlijke vragen. Dingen die wezenlijk te maken hebben met de wereld waarin zij zich bevinden. Een wereld die voor hen nieuw is, die zij leren ontdekken. En zij vragen naar de oorzaak en naar het doel ook van de dingen om hen heen. En er is altijd maar één antwoord op. Dat is de Heer. Of de hemel. Of de geestelijke dingen. Wel, kinderen worden geacht die vragen te stellen. Het is noodzakelijk namelijk voor hun groei en voor hun ontwikkeling. Een ontwikkeling uiteraard niet in de eerste plaats in deze wereld, maar een ontwikkeling voor een toekomende wereld. Een wereld die trouwens erg dichtbij is, moet ik zeggen, want de toekomende wereld, de toekomende eeuw is feitelijk al lang begonnen. En als wij gelovigen zijn, dan maken we er zelfs deel van uit. En daarom is het goed dat jonge mensen inderdaad vragen naar dit soort zaken. En het eenvoudige verschijnsel doet zich voor dus dat ouderen de verantwoordelijkheid hebben om die vragen te beantwoorden. Op wat voor wijze dan ook. Misschien vindt u dat moeilijk, dat zou wel kunnen. Maar niettemin ligt de verantwoordelijkheid om dat te doen bij de ouders. Ja, ik weet wel, natuurlijk kun je zeggen dat ouders de verantwoordelijkheid hebben om hun kinderen op te voeden. Dat is waar. En als we dat heel netjes zeggen, dan zeggen we dat de ouders verantwoordelijk zijn de kinderen op te voeden in de vrezen des Heren, whatever that may be, hè, want dat weten we meestal niet wat dat precies betekent, maar we weten wel dat het zo hoort, dat we de kinderen moeten opvoeden in de vrezen des Heren. Alleen in de praktijk hebben we er vaak de meeste moeite mee, maar gewoonlijk komt dat omdat we zelf van die vrezen des Heren zo weinig begrijpen. Dat is het probleem. Ik geloof dat het probleem niet ligt bij de kinderen of bij de jeugd, maar dat het probleem in feite ligt bij de ouders. Door hun gebrek aan verantwoordelijkheid en dat het ook, probleem ook ligt bij hun uitstel van het komt nog wel. Het komt in de toekomst nog wel. We moeten maar hoop hebben, we moeten er maar veel voor bidden enzovoorts. En te zijn er tijd enzovoorts. En dan gaat het net als met seksuele voorlichting tegen de tijd dat je het geeft is niet meer nodig. Zo gaat het toch of niet? Dan werkt het namelijk niet meer. Dan ben je te laat. Dan kun je er niks meer aan veranderen. En dat is met de geestelijke dingen precies hetzelfde het geval. Juist de dingen die van essentieel belang zijn voor het leven, met een kleine letter zowel als met een grote letter, die dingen komen gewoonlijk te laat. En in de praktijk hebben wij mensen die dingen zelf te ontdekken in plaats van dat iemand ze ons voorhoudt. Zo gaat het meestal. En er zijn maar enkele uitzonderingen. En ik hoop dat onze kinderen behoren tot die uitzonderingen. Dat zij opgroeien inderdaad in de vrezen des Heren. En de enige manier waarop dat kan, is doordat hun ouders leven in de vreze des Heren. Vanwege het feit dat hun ouders de Heren vrezen. Ik heb het niet over dat ze godsdienstig zijn of zondags 2 maal naar de kerk gaan of desnoods 1 maal of zondagmiddag om 2 uur ergens. Daar hebben we het allemaal niet over. Het gaat erom dat die vreze des Heren hun leven bepaalt in eerste instantie. In hoogste instantie. Dat is belangrijk. Ik weet niet, je kunt natuurlijk altijd zeggen dat ik niet capabel ben om daarover te praten. En dan stem ik daar wel weer mee in hoor. Maar ik heb wat problemen met het feit dat tegenwoordig de gedachte is dat we kinderen op een speciale wijze zouden moeten benaderen. Ik heb ook altijd moeite als ouderen zich over de wieg buigen en dan de meest vreemdsoortige geluiden beginnen voor te brengen. En die hebben het over een toet-toet en over een woef-woef. In plaats van over een auto en een hond enzovoorts. Hè. Die kinderen die moeten wel een raar idee krijgen van volwassenen. En tegen de tijd dat ze zo'n 16 jaar zijn, zullen ze u dat waarschijnlijk ook wel te kennen geven. Maar hoe dan ook, waar het nou om gaat is dat ouderen de neiging hebben om kinderen op een speciale wijze te benaderen. Omdat ze denken dat de normale dingen van het normale leven niet voor kinderen bestemd zijn. Omdat ze op zijn minst anders, en bij voorkeur wat belachelijker, verteld moeten worden. Ik weet niet goed hoe ik dat onder woorden moet brengen. Maar het schijnt dan ook dat we... Ik zal maar eens een voorbeeld noemen. Wij spreken over evangelisatie. Dat is dan de activiteit om de wereld bekend te maken, of althans mensen die van niks weten, bekend te maken met het evangelie. En daarna spreken we over kinderevangelisatie. En in de praktijk houdt dat inderdaad dikwijls in dat gesuggereerd wordt dat er een andere boodschap is voor kinderen dan voor ouderen. Maar die boodschap is dezelfde. En of kinderen die boodschap nou kunnen begrijpen of niet, er is geen andere boodschap. En je mag hem dus ook nooit verdraaien. Dat je misschien andere technieken gebruikt om die boodschap over te dragen, dat kan natuurlijk. Er zijn vele technieken ontwikkeld in de loop der tijd om te proberen een ander wat duidelijk te maken. En mijn ervaring is dat de beste manier is het gewoon recht voor hun raap te vertellen. Dan begrijpen ze het beste gewoonlijk. En dat is met ouderen zo, dat is met kinderen ook zo. En verder zullen we maar zeggen dat ik er geen verstand van heb. Maar in ieder geval weet ik dat er maar één boodschap is. En dat er ook maar één naam gegeven is, waardoor wij zowel als onze kinderen behouden moeten worden. Er is niks anders. En dan praat ik over geestelijke dingen, maar persoonlijk geloof ik ook dat precies hetzelfde geldt voor de normale, laten we zeggen, vleeselijke dingen, het oude aardse leven. Ik heb nooit de indruk gekregen dat kinderen die getuigen zijn, die altijd getuigen zijn van de gesprekken van hun ouders, dat die daar zo... Dat het zo slecht voor ze is, zal ik maar zeggen. Er zijn heel wat dingen die ouders aan tafel kunnen bespreken waar hun kinderen bij zijn. En waarschijnlijk ze denken ze dan, dat moeten we niet doen, want dat mogen die kinderen niet weten. Of dat horen ze niet te weten. Maar ik vraag me altijd af, hoe moeten kinderen dan achterkomen hoe het leven eruit ziet? Hoe lang moeten we schijn ophouden tegenover onze kinderen, dat alle volwassenen volmaakt zijn? En hoe lang moeten we proberen te voorkomen dat kinderen merken dat ouderen vaak net zo kinderachtig zijn als kinderen? En net zo zinloos kunnen zeven over de meest onbelangrijke zaken enzovoorts. En hoe ook ouderen net als kinderen er vaak op uit zijn om elkaar het leven zuur te maken. Oh, negatief misschien, maar zo is het leven toch of niet? Dat is het leven van alle dag. Misschien niet bij u, daar bent u de uitzondering, maar het is wel de meest gangbare in de wereld van vandaag aan de dag. En hoe dan ook, kinderen komen er ooit achter. Meestal gedurende de puberteitsjaren, wat de meest ongelukkige tijdstip daarvoor is, heb ik de indruk. Maar goed. Wat ik u wil voorhouden, is dat in feite in de schrift geen spoor te vinden is van een bevoorrechte positie van kinderen. Ik heb het nooit kunnen vinden. Ik weet dat er schriftplaatsen zijn, en ik heb er een paar van gelezen nu, die aangehaald worden om te laten zien dat kinderen een bevoorrechte positie zouden innemen op een of andere wijze. Waaruit dat voorrecht dan bestaat, daar kun je dan vervolgens over praten. Maar ik moet zeggen dat ik het er niet in zie. Wat ik vind is dat kinderen op precies dezelfde wijze de Heer kunnen naderen, God kunnen naderen en met hem verzoend kunnen worden en ook moeten worden als ook de ouderen. En ik vind nergens in de schrift dat kinderen op een aparte wijze bediend worden, aparte wijze behandeld worden of dat een aparte boodschap aan hen gepredikt wordt of dat de boodschap op een aparte wijze aan hen gepredikt wordt. Ik zeg niet dat dat niet mag, ik zeg alleen dat ik dat in de schrift nooit heb kunnen vinden. Wat ik in de schrift wel vind, is dat er mensen zijn die van kindsbeen af vertrouwd zijn geweest met de schriften. Met de Bijbel dus. Met de dingen van de Heer. En de enige manier, lijkt mij, waarop dat kan, is niet zozeer omdat het hen onderwezen is, maar is in de eerste plaats omdat hun ouders leefden vanuit de schriften en vanuit het woord van God. Dat kan niet anders. Ik weet heel goed waar ik het over heb, want ik heb dan wel zo'n bevoorrechte positie gehad. Mijn ouders hebben mij nooit de schrift voorgehouden. Niet speciaal. Maar zij leefden uit de schrift en zij geloofden de schrift en ze hielden ook anderen de schrift voor. En als wij daarbij zaten was dat best, als we er niet bij zaten dan was het misschien niet best, maar dat weet ik allemaal niet. Maar ik kan me niet herinneren ooit een speciale behandeling gehad te hebben. Integendeel. Waar het om gaat is dat dezelfde waarheden die voor die ouderen gelden ook behoren te gelden voor kinderen. En als het iets is wat ik ooit heb geleerd is het dat. Wat we in de schrift vinden is inderdaad dat de Heer Jezus kinderen tot zich roept. Ik heb dat schriftgedeelte gelezen in de eerste plaats uit Matteüs 19 vers 13. Waar staat: toen werden kinderkens tot hem gebracht opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden. En de discipelen bestraften dezelfde. En u ziet dus dat hier kennelijk mensen waren die ook problemen hadden met hun kinderen. En die in geloof uiteraard, want anders doen die ouders dat niet, hun kinderen brachten tot de Heer Jezus. Opdat hij hun de handen zou opleggen en bidden. Waarom precies? Wel, dat weet ik niet, maar ongetwijfeld omdat het verondersteld werd dat daar een positieve werking vanuit zou gaan, lijkt mij. Hè? Waaruit het dan verder bestaat, weet ik niet, want het wordt hier ook niet bij gezegd. Maar er staat hier simpelweg dat het gebeuren zou. Opdat hij de handen hun zou opleggen en bidden. En de discipelen zagen dat niet zo zitten. De discipelen bestraften dezelfde, maar Jezus zeide: laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen. Kijk, als er nou sprake is van een aparte behandeling van de kinderen, dan moet ik hier vaststellen dat de discipelen dat kennelijk voorstonden. En die vonden dat deze gelegenheid niet geschikt was voor de kinderen. Althans, dat het ongepast was dat deze kinderen tot de Heer Jezus gebracht zouden worden. Of op dit moment, maar in ieder geval, zij werden uitgezonderd. Dat was tenminste de bedoeling van de discipelen. Maar het is de Heer die zegt, nee, geen uitzondering. Kijk, begrijpt u wel, het is niet zo dat speciaal de kinderen bij hem kwamen. Het punt is dat alle mensen bij hem kwamen die daar behoefte aan hadden of die geïnteresseerd waren of wat ook. En wat de Heer zegt is, denk erom dat er geen uitzondering gemaakt wordt voor kinderen. En hij grijpt de gelegenheid aan om er enige woorden nog aan toe te voegen. Maar hij zegt: laat af van de kinderkens en verhindert hen niet tot mij te komen, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En vervolgens legde hij hun de handen op en hij vertrok vandaar. Dus wat de Heer eraan toevoegt is dat juist deze kinderen tot hem kunnen komen, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Merkwaardig is dat er niet staat, want hen is het koninkrijk der hemelen. Zo wordt het meestal gelezen. Maar er staat der zulken. En in gewoon Nederlands betekent dat niet dat voor kinderen het koninkrijk der hemelen bestemd is. Maar het betekent dat het koninkrijk der hemelen bestemd is voor hen die zijn zoals deze kinderen. Der zulken. Of een ander woord, de zodanigen. Zij die zijn zoals zij. Wel, voor hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is wat er letterlijk staat. Zie, er staat niet dat kinderen het koninkrijk binnengaan. Wat dat dan ook mogen zijn. Maar wat hier staat is hetzelfde als wat op een andere plek staat, dat is namelijk dat indien de ouderen niet worden zoals de kinderen, zullen die ouderen dat koninkrijk niet binnengaan. En dat is wat de Heer precies letterlijk zo zegt. Dat is niet mijn interpretatie, maar dat is wat hier precies zo staat. Derzulken, zij die zijn zoals die kinderen. Voor hen is het koninkrijk. En wat de Heer dus doet, feitelijk, is een demonstratie voor de ouder. Zegt, zo moet je worden, zoals een kind. Zo moet je worden. Niet zo moet je blijven, maar zo moet je worden. De gedachte is niet dat kinderen het koninkrijk binnengaan. De gedachte is dat zij die alsnog kinderen worden, het koninkrijk binnengaan. Of zal ik het nog anders zeggen? Zij die alsnog kinderen worden, zijn zij die wedergeboren worden. Zij die opnieuw geboren worden, doordat ze tot geloof komen in de Heer Jezus. En dat is de enige gedachte die hierachter steekt. Opnieuw willen beginnen. Van voren af aan, als kind. En dat is de les die de Heer hier geeft. En die hij feitelijk al eerder gegeven had in Matteüs 18, want daar staat het heel uitdrukkelijk. Veel duidelijker nog dan in hoofdstuk 19, dacht ik. In hoofdstuk 18 staat immers, in vers 2, en Jezus en kinderke tot zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen en zeide. Met andere woorden, hij roept niet speciaal dat kind tot zich vanwege dat kind. Maar hij roept dat kind tot zich om het als voorbeeld te stellen. Dus niet vanwege dat kind, maar vanwege al die oudere mensen die eromheen stonden. Als een aanschouwelijke les. Wij menen kinderen te moeten benaderen door aanschouwelijk les te geven, met flanelbord, met lichtbeelden en met werkjes enzovoorts. En dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar hier zien we dat de Heer ouderen op dezelfde wijze benadert en hun wat demonstreert. En hen iets geeft om naar te kijken. En hij stelt die ouders, stelt hij een kind voor. Hij stelde dat in het midden van hen en zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, niet gelijk dit kind of zo, maar gelijk de kinderkens in het algemeen, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Dus niet de gedachte van dit kind moet opgroeien en het koninkrijk binnengaan. Nee, het is precies andersom. De ouders moeten als het ware opnieuw beginnen, moeten weer kind worden. Ze moeten veranderd worden, staat er ook uitdrukkelijk, om het koninkrijk binnen te gaan. En hun wordt een kind voorgesteld. En dan word ik achteraan gezegd in vers 4. Zo wie dan zichzelf zal vernederen, gelijk dit kindeke, deze is de meest in het koninkrijk der hemelen. In ieder geval is dus duidelijk dat een kind een zeer nederige, ondergeschikte positie inneemt. Het telt nog niet helemaal mee. En waarschijnlijk is dat de reden waarom we kinderen niet net zo wensen te benaderen als ouderen. Als je mij vraagt, is dat de enige reden hoor. We tellen ze niet mee. Ze worden er nog niet helemaal bij gerekend om een of andere reden. Ze nemen een nederige positie in. En inderdaad, ze worden verondersteld de ouderen te gehoorzamen. Ik zeg altijd, je moet niet alle ouderen gehoorzamen, maar mij wel. Hè? Ja, moet je een beetje selectief doen. Je kunt kinderen niet in het algemeen zeggen dat ze alle ouderen moeten gehoorzamen. Wat is dat nou? Hè? Bovendien mogen ze niet met vreemde mensen meegaan, dat weet u toch. Hè? Goed, ze mogen niet alle ouderen gehoorzamen. Hè? Mijn kinderen hoeven echt niet zomaar te doen wat u tegen ze zegt. Dat staat nog te bezien wat u zegt. Alleen wat ik ook zeg, ze moeten mij wel gehoorzamen. Ik bedoel, laten we even verschil maken. Hè? Maar waar het wel om gaat, is dat kinderen inderdaad wel een nederige positie innemen. Stel ze niet gelijk met de ouderen, integendeel. Ze staan daaronder, ze nemen een nederige positie in. Ze zijn nog onmondig. Ze hebben niet het recht om te spreken, betekent dat. Een van de woorden die vertaald worden met kinderen in de Bijbel betekent ook letterlijk onmondigen. Ze hebben nog niet stemrecht, zal ik maar zeggen. Maar dit kind, dit nederige, dit ondergeschikte, eigenlijk nog buitengeplaatste, buiten de maatschappij geplaatste kind, wordt hier als voorbeeld gesteld en tot de ouders wordt gezegd. Dus het is een les voor de ouders. Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. De meest voor de hand liggende verklaring van dit vers is dat de Heer zegt, zo gij niet wederom geboren wordt. Moet opnieuw een kind worden. En daarom, zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kind, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En dit vers vindt zijn parallel in al die schriftplaatsen die spreken over het feit dat een gelovige buiten deze wereld staat, buiten deze maatschappij, buiten de lege plaats, die ondergeschikt is, een nederige positie inneemt, maar juist daarom een hoge positie zal innemen in het koninkrijk. In ieder geval wanneer dat koninkrijk geopenbaard zal worden in de toekomst. Want nou lijden wij met hem, met Christus. Nou lijden wij smaadheid met hem, we lijden met hem, omdat we eens met hem zullen heersen. Eenvoudige gedachte. En dat is dezelfde gedachte die hier met andere woorden naar voren gebracht wordt. Alleen, er zit natuurlijk nog wat anders achter. De Heer neemt niet een baby, maar zo'n kind. Om de heel eenvoudige reden lijkt mij dat de kind jong is, is zich nog aan ontwikkelen en een kind staat van nature open voor alles. En dat is een heel belangrijke waarheid, dat kinderen openstaan voor alles. In feite kun je een kind van alles wijs maken. Dat is niet moeilijk. Als ze vragen waarom komt de regen van boven, kun je elk antwoord geven, dan zeggen ze eerst oh. En waarschijnlijk gaan ze er eerst even over nadenken. En vermoedelijk komt er na verloop van tijd dan nog weer een volgende vraag. Dat zit er wel dik in. Maar ja, dat blijft bij volwassenen ook zo. Dat er dan toch weer een volgende vraag komt. Maar het punt is, je kunt ze van alles wijs maken. Het loopt weer tegen Sinterklaas. En je moet eens kijken hoeveel kinderen dan weer zich wat wijs laten maken. Dat kun je vaak als ouders niet eens voorkomen. Omdat er zoveel druk op die kinderen wordt uitgeoefend. Om er toch maar in te geloven, hè. Je wilt het als ouders soms niet eens, maar het gebeurt wel. Kinderen staan open voor van alles en nog wat, voor de meest onzinnige verhalen. Het punt is daarom dat een kind van nature, dan moet u dat niet verkeerd uitleggen hoor, maar dat een kind van nature gelovig is. Je kunt een kind vertellen over Sinterklaas en hij gelooft het. Maar je kunt het kind ook vertellen over de Heer Jezus. En dat gelooft het ook. Dat is echt niet zo moeilijk. Weet u wanneer het pas moeilijker wordt? Het wordt pas moeilijk op het tijdstip dat het kind zichzelf heeft leren ontdekken. Dan ontstaat het probleem. Misschien moet ik helemaal terug naar Genesis hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 en zo. Waar we de natuurlijke mens vinden. Adam en Eva niet te vergeten. Nog betrekkelijk jong. Kort na hun schepping en zich weliswaar bewust van elkaar en zich ook wel degelijk bewust van de Heer en dus ook van de geestelijke dingen, maar zich nog niet bewust van zichzelf. Maar op het moment dat de mens zich bewust werd van zichzelf en dus ook van zijn naaktheid, op het moment dat de mens op zichzelf begon te zien en zichzelf leerde ontdekken, vergat hij de Heer. En verloor hij zijn vertrouwen in de Heer niet alleen, maar ook in het woord wat de Heer gesproken had. Toen geloofde hij het niet meer. Toen hij zichzelf ontdekte, werd de Heer bedekt. Dat is een heel eigenaardige gang van zaken die zich tot in alle generaties herhaalt. Zodra het kind zichzelf ontdekt, gelooft het niet meer alles wat het verteld wordt. Want dan stelt het de dingen tegenover. Dan stelt het, zou dat wel zo wezen? En dat is precies op het tijdstip dat het zelf geleerd heeft te liegen. Want dan weet het kind namelijk dat alles wat gezegd wordt niet per definitie waar is. En dan komen de twijfels. Dat wil zeggen, zodra het kind zich bewust wordt van zijn eigen natuur en van zijn eigen vermogen om te zondigen. Ja, het woord kent het misschien niet eens, daar gaat het nou niet om. Maar zodra het dat gaat ontdekken, verliest het zijn vertrouwen in de medemens. En dat gaat langzamerhand, dat weet ik wel. Maar ongetwijfeld vinden ze een hoogtepunt in de puberteit. Later trekt het wel weer een beetje bij, vermoedelijk. En tenminste, dat hopen we dan. Maar ik ken er ook bij wie het nooit is overgegaan. Helaas. Hè? Maar goed, daar zullen we het nou niet over hebben. Waar het maar om gaat is dat het kind van nature bereid is alles te geloven. Ja, zult u zeggen, maar het heeft nog geen betekenis, want hoe kan het onderscheid maken? Nee, ja, dat weet ik ook wel. Dat kan het niet, maar het is wel mooi meegenomen natuurlijk. Als een kind wat op de jonge leeftijd helemaal open staat om zo'n kind te confronteren met de geestelijke dingen. En ja, de volgende vraag die dan altijd gesteld wordt is, over welke leeftijd hebt u het nou? Bij welke leeftijd spelen die dingen een rol? En dan moet ik zeggen, daar heb ik absoluut geen verstand van. Maar één ding weet ik, dat ik ben opgegroeid met de schriften en dat mij de Bijbel is voorgehouden. Niet zo gedetailleerd, maar in het algemeen. Dit bleek een levensovertuiging te zijn en het bestaan van de Heer Jezus en ook zijn werk, het werk van de Heer Jezus werd als kind nooit in twijfel getrokken. Je leerde die dingen gewoon. En op het moment dat ik eventueel daaronder uit zou willen, op het moment dat ik het eventueel had willen afwijzen, was het te laat. Dat kon namelijk niet meer. En zo gaat het met kinderen. Je moet ze het van tevoren bijbrengen, zodat op het tijdstip dat ze het misschien gaan wantrouwen of misschien zich af willen wenden, dat al onmogelijk geworden is. En er is een goede reden voor waarom dat onmogelijk is. Dat is omdat juist die allereerste dingen bepalend zijn voor het leven van het kind, ook op latere leeftijd. Dat zeg ik niet alleen, maar dat is zelfs een heel gangbare gedachte, dat de eerste dingen die het kind bewust, of misschien zelfs half bewust of half onbewust meemaakt of hoort, dat die bepalend zijn voor een groot deel voor de rest van hun leven. Er zijn meer van dat soort factoren natuurlijk. Maar dit is wel zo. Want wat wij vergeten, omdat we dat niet meer leren, is dat de dingen die wij weten, de dingen die wij gehoord hebben, kortom de dingen die wij in ons opgenomen hebben, inderdaad een deel van onze persoon gaan vormen. Dat raak je niet meer kwijt. Ook niet als je dat zou willen. Er zijn dingen die je geleerd hebt, die verleer je nooit meer. Misschien voor een deel, maar in principe nooit meer. Als je één keer hebt leren fietsen, dat leer je nooit meer af. Dat is misschien een wat gekke vergelijking, hè? Maar zo werkt het wel. Dingen worden deel van je persoon. Daar denk je niet meer bij, maar het maakt een deel van je uit. En het is met een scholing, onderwijs wat je gehad hebt, dat dringt zo diep door, althans een deel daarvan. Dat dringt zo diep door, dat raak je van je leven niet meer kwijt. Dat vormt je persoon en het bepaalt je visie op je eigen leven natuurlijk, maar het bepaalt je visie op de wereld om je heen en het bepaalt ook je visie op de schrift en je visie op God. En daar kun je niet meer vanaf. Nou, dat is nou precies de bedoeling. En dat is dan ook het nut van wat wij noemen kinderevangelisatie. Kinderen bereiken met die boodschap. Kinderevangelisatie bedrijven wij gewoonlijk gericht op kinderen die via hun ouders niet in contact gebracht worden met het evangelie. En we proberen goed te maken wat de ouders niet kunnen goed maken. Omdat ze gewoonlijk ongelovig zijn. En we doen dat in de wetenschap dat wat je zo'n kind vertelt, dat blijft het ook bij. Dus dat het de juiste wijze voorstelt, zodat ze het begrijpen kunnen. Let wel dat ze de goede dingen begrijpen uiteraard. Hè? Dan laat ze dat nooit meer los. En een van de ervaringen die we opgedaan hebben bijvoorbeeld met tentevangelisatie is dat daar heel vaak mensen tot geloof komen die dan reageren met, en toch heb ik die dingen vroeger op de zonderschool al gehoord. Of op een of andere club of waar dan ook ergens. En dat blijkt altijd doorgewerkt te hebben en het komt altijd weer boven. Omdat de mens zich daar niet meer van kan distancieren. En wat ik nou probeer duidelijk te maken is dit. Dat dit lijnrecht in strijd is met een tegenwoordig nogal veel gepraktiseerde gewoonte. Om te wachten met kinderen geestelijke dingen bij te brengen. Tot het moment waarop ze daar duidelijk en nadrukkelijk om vragen. En ik ben van mening dat als ze er echt om gaan vragen, direct, dat je dan te laat bent. Maar het hoeft niet, Je bent misschien niet te laat voor het kind. Maar als het jouw kinderen zijn, ben je zelf wel te laat. Als zij het eerst moeten vragen om de geestelijke dingen, dan is er met hun niks mis, maar dan is er met jezelf wat mis. En dan ben je te laat. Dan blijf ik volhouden. Dan heb je je plicht als ouders verzaakt. Niet in de eerste plaats je plicht tegenover je kinderen, maar in de eerste plaats je plicht tegenover de Heer. Dan klopt er iets met je leven niet. Dat is wat bijvoorbeeld gebeurt met de kinderen van ouders die pas op latere leeftijd tot geloof komen. Ik bedoel de ouders dus, hè? Die pas op latere leeftijd tot geloof komen als ze al opgroeiende kinderen hebben. Dat levert grote problemen op, omdat kinderen van nature toch nog wel wat vertrouwen stellen in hun ouders, maar dan blijkt op een gegeven moment dat die ouders niet zo betrouwbaar zijn, omdat ze ineens van godsdienst veranderen, om maar eens wat te zeggen. He? Want zo kun je dat uitleggen. Dan wordt het moeilijk. Maar ja, dan blijf ik zeggen, de fout zat bij die ouders. Daar zit het verkeerd. En dat is moeilijk weer in te halen. Maar veel erger is het in de praktijk dat gelovige ouders hun kinderen helemaal niet opvoeden met geestelijke dingen en zeggen ze moeten er eerst zelf om vragen, ik wil ze niet beïnvloeden. En ik heb vroeger altijd als kind met mijn ouders meegemoeten naar de kerk 2 of 3 keer, weet ik het, op een zondag en dat soort dingen meer. En dan, die mensen hebben er dan meestal zo de balen van gekregen in goed Nederlands, dat ze zeggen dat wil ik mijn kinderen nooit aandoen. En ze laten hun kinderen opgroeien voor gal en rat en wachten tot kinderen vragen om geestelijke dingen. Nou, gewoon doen ze dat nooit. Want als ze al ooit op het idee zouden komen, weten ze dan dat ze dan hun ouders niet hoeven te vragen. Ik weet wel, het is zwart-wit wat ik u voorstel. Maar zo zie ik het zo ongeveer. En zo komt het in de Bijbel ook tegen. Precies dezelfde wijze. De normale gang van zaken is dat kinderen opgroeien in het geloof van hun ouders. Met hun ouders mee. En het is uiteraard een vanzelfsprekende zaak dat kinderen geloven wat hun ouders geloven. Ja, omdat ze misschien helemaal niks anders weten, maar daar gaat het toch niet over. Er staat toch nergens in de schrift dat je moet weten van Boeddha en van Mohammed en hoe het allemaal maar heten mag, om vervolgens te kunnen geloven of te mogen geloven in de Heer Jezus. Er staat nergens dat je die keuze hoeft te maken. Al weet je van niks anders, het is goed. Het is zelfs het beste, lijkt mij, om van niks anders te weten en alleen maar te weten van de schrift. Ik prijs me er nog altijd gelukkig mee, eerlijk gezegd. He? Van niks anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd en opgewekt uiteraard en gezet in de hemel. Daar gaat het maar om. Dat is het belangrijkste wat er is. En als dat op de goede wijze gebeurt, dan zal blijken dat daarnaast niet eens enige behoefte is voor wat anders. Wat wij moeten leren is dat het woord van God alle facetten van het menselijk bestaan bestrijkt. Dat het woord van God ook een complete wereldbeschouwing levert. En dus ook een complete filosofie levert. Dat alle vragen die er zijn beantwoord kunnen worden vanuit de schrift. En het aardige is, als dat gebeurd is, vroeg genoeg, dan zullen kinderen er ook niet toe overgaan om antwoorden op hun vragen te zoeken ergens anders. Waarom zouden ze? Ze hebben de schrift toch? Zeg niet dat het niet bestaat. Ik weet dat het bestaat. Ik ben zelf zo. Ik hoef niet ergens anders te zoeken. Ik hoef niet anders te weten, want de schrift beantwoordt alle vragen en de schrift is betrouwbaar. Daar kun je niet meer van los. Ik tenminste niet. En ik geloof dat ik wat dat betreft geen uitzondering ben, maar dat het normale, universele principe is. Dat niet iedereen zo opgroeit, dat is natuurlijk vreselijk jammer. Maar laten we dan in ieder geval zorgen dat onze kinderen zo opgroeien. Dat hebben we wel in de hand. En ik moet zeggen, ik heb het altijd als een plicht gevoeld dat we als kinderen alle zondagen mee moesten naar de samenkomsten. Het heette uitdrukkelijk dan ook geen kerkdienst, hè? Maar naar de samenkomsten. Omdat we inderdaad geacht werden te staan buiten de lege plaats. En we stonden dat in de praktijk van het leven ook inderdaad. Maar ik heb het altijd als een plicht gezien. Van het moest nou eenmaal, je ging liever niet. Maar het moest nou eenmaal. Maar als er één ding is waar ik dankbaar voor ben, is het dat. Omdat ik denk dat daar, ook dat weet ik wel zeker, dat daar op die manier de basis gelegd is voor de kennis van de schrift en daarmee de kennis van de Heer. Dat is een Bijbelse zaak. En wat de Heer hier vertelt over deze kinderen, om terug te komen tot Matteüs 18, is dat zij van nature geloven. Dat zij niet steeds komen met tegenwerpingen, maar dat ze gewoon geloven wat ouders of ouderen eventueel hen vertellen. En zo moeten wij worden. En in feite, zo moeten ouders worden, de oudere mensen bedoel ik. En dat kan alleen door wedergeboorte. Dan word je een kind opnieuw. En iedereen die pas tot wedergeboorte gekomen is, gelooft alles wat hem verteld wordt over de Heer Jezus. In principe. Dat is niet moeilijk. De problemen ontstaan ook pas weer later. Nadat het eerste nieuwtje eraf is gegaan en nadat we smaken gaan ontwikkelen enzovoorts. En dan gaan we voorkeuren doen gelden en dan geloven we alles niet eens meer. Hè? Zelfs niet als het wel in de Bijbel staat. Maar het principe is dat een kind gelooft. Dat is een nederige positie. Hij verwacht dat van bovenaf hem de dingen verteld worden. En wat is mooier voor ouders dan op die wijze met hun kinderen om te kunnen gaan. Om die dingen voor te houden. Als je niet weet hoe het moet, dan kun je ze nog altijd voorleven. Hoe doe je dat? Nou, gewoon, dat is helemaal niks. Je neemt ze gewoon overal mee naartoe. Je zorgt dat ze overal bij zijn, overal getuigen van zijn. En als het goed met u is, gaat het goed met die kinderen. Als u eerlijk bent, als u weet waar het om het gaat, als u de juiste prioriteiten stelt in het leven. Als u de Heer eerste plaats wil dienen en pas dan een hele poos niks en daarna pas wat anders, dan nemen kinderen dat over, vinden dat normaal. Dat is echt zo. Vandaar dit kind. Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kind, vers 4 van Matteüs 18, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En hoe meer wij kind worden wat dat betreft, hoe meer wij bereid zijn te geloven en hoe meer wij worden in het koninkrijk der hemel. Alleen over dat laatste had ik het dan niet willen hebben. Hè? Over het meeste of meeste zijn in het koninkrijk der hemel. Dat is weer een andere zaak. Maar nou wordt het moeilijk, want nou krijgen we het volgende vers. Vers 5. En zo wie zodanig een kindeke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Er staat niet... En zo wie een kind, en ook niet zo wie dit kind, maar er staat zo wie zo'n kind, zo een kind ontvangt. Dat wil zeggen, de Heer spreekt niet over een kind in het algemeen, maar hij spreekt over zodanig een kind, namelijk over iemand die geworden is als een kind, over een oudere die veranderd is, en die is geworden gelijk een kind volgens vers 3. En zo wie zichzelf zal vernederen gelijk dit kind, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En wie zodanig een kind, namelijk een oudere die zich vernederd heeft. Een oudere die tot wedergeboorte gekomen is. Een oudere die dus door wedergeboorte het eigendom is geworden van de Heer. Wie zodanig een kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En om het dan heel duidelijk te zeggen, dat kind uit vers 5 is een geestelijk kind, maar lichamelijk en vleeselijk naar de oude mens helemaal niet. Het is een die zich vernederd heeft. Ik hoop dat dat goed duidelijk is, want dat is van belang voor het begrijpen van de rest van dit hoofdstuk ook. Althans, de rest van deze pericoop. En dat het dat betekent, dat staat er ook achter in vers 6. Maar zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert, het ware hem nutter enzovoorts. Dat wil zeggen, van deze kleine wordt gezegd dat ze in hem geloven. Niet omdat het letterlijk, vleeselijk dus, kinderen zijn. Maar omdat het geestelijke kinderen zijn, wedergeboren mensen. Het zijn mensen die geloven in de Heer Jezus. En zo wie zo'n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Maar zo'n kind, een van deze kleine die in mij geloven ergert het ware hem nutte dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. En u zult zien dat in de volgende verse het absoluut niet meer gaat over natuurlijke kinderen. Het woord kind wordt wel gebruikt. Maar niet in de natuurlijke betekenis, maar in de geestelijke betekenis. En daar zit het verschil uiteraard. We vinden dat bijvoorbeeld ook in vers 10. Daar staat, zie toe dat gij niet een van deze kleinen veracht. Want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemel is. De Heer zegt dus dat die kleine waar hij het over heeft, die hebben allemaal op zijn minst één engel in de hemel die voor hen zorgt, die hun zaken behartigt. En daar komt het verhaal vandaan dat kinderen een speciale beschermengel hebben. Dat haalt men uit dit vers. Maar ik zeg u, het gaat niet over kinderen. Het gaat over gelovigen. Die hebben een engel in de hemel. Die hebben iemand die hun zaken behartigt. Dat is ook een duidelijke zaak. Dat staat trouwens ook in het laatste vers van de eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Hebreeën 1, vers 14, er wordt over de engelen gezegd. Zijn ze niet alle gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergene wil die de zaligheid beërven zullen? Dat wil zeggen, het gaat om gelovige mensen. En dat is dus ook het geval in Matthäus 18. Deze kleinen zijn simpelweg degene die in hem geloven. Precies zoals vers 6 dat zegt. Maar zo wie een van deze kleinen die in mij geloven, ergert enzovoorts. En datzelfde geldt dan ook in vers 14 uiteraard van Matthäus 18. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemel is, dat een van deze kleinen verloren gaan. Maar waar heeft de Heer het over? Wel over die kudde van 100 schapen, weet u nog wel, waarvan er één was afgedwaald. En dan staat er dat de herder uitgaat om die dat ene verdwaalde schaap te zoeken. En de gedachte is heel eenvoudig. De kudde is altijd een beeld, nou in de eerste plaats in de Bijbel van Israël, maar de kudde is daarmee een beeld van degene die behoren tot het volk van God. En onder het oude verbond was dat Israël, en tot op heden onder het nieuwe verbond is dat de gemeente. Zijn volk, zijn kudde, en vandaar dat de gemeente ook herders kent, wel degelijk. En het punt is nu dat een van die kudde verdwaald was en teruggehaald wordt. En het commentaar daarop is, alzo is de wil niet uw vaders die in de hemel is, dat een van deze kleinen, namelijk een van die schapen, verloren gaat. Let wel, er wordt niet gesproken over schapen die helemaal nooit tot die kudde behoord hadden en eraan toegevoegd moeten worden. Want zo kom je niet aan een kudde schapen. Niet door schapen te gaan zoeken en ze te verzamelen. Schapen die gezocht en verzameld worden, zijn schapen die bij de kudde hoorden en afgedwaald zijn. En dat is wat de Heer doet, schapen die afdwalen terugverzamelen. Ik ben er ook van overtuigd dat iemand, dat een gelovige, want daarover gaat het dus, die afdwaalt, die op een verkeerde weg terecht komt, opnieuw geconfronteerd zal worden met de herder. En dat de Heer zelf als onze overste herder, zal ik dan maar zeggen, pogingen in het werk zal stellen om ons terug te brengen bij die kudde, als we afdwalen. En dat, ja, ik wil niet uit mezelf altijd praten, maar ik denk dat elke gelovige die een beetje de historie erop heeft zitten, dat kan beamen. Zo werkt dat. Dat je soms inderdaad verdwaalt, soms een keer de neiging hebt om een verkeerde kant op te gaan, soms ook daadwerkelijk doe je dat soms, hè. Kom je op een verkeerd spoor. Maar het is altijd de Heer die zich meldt en zegt, nee, zo moet het niet, dat gaat verkeerd. Altijd de Heer die je dan oppakt en weer terugbrengt. Ja, op verschillende wijze, dat laten we maar aan de Heer over, maar hij doet dat. Maar hij doet dat met degene die tot de kudde horen, tot gelovigen dus. En dat doet hij niet met kinderen, dat doet hij met gelovigen. Ook als die gelovige kinderen zijn natuurlijk, dat wel. Maar niet omdat ze kinderen zijn, maar omdat ze gelovigen zijn. En dat is wat hier ook staat. Eén van deze kleinen is niet zo'n kind, zo'n letterlijk kind, maar het is dat waarvan dat kind een beeld is. Daarom wordt het kind als aanschouwelijk voorbeeld daar neergezet in het midden. En de Heer spreekt al deze dingen uit met dat kind daar staande. En al die mensen die zitten dat kind aan te gapen, hè? Dat kind heel verlegen, ja, het moet daar staan. Nederig. Het is de positie van dat kind. En eigenlijk is het natuurlijk zo dat die positie van dat kind daar midden in die kring van al die mensen overeenkomt met de positie van de gelovigen in deze bedeling. Hè? Ja, ja. Voor de wereld om tegenaan te kijken. Dat rare spul, dat zich maar van alles laat wijsmaken. Hè? Wat niet voor vol meetelt in de wereld. Maar waardoor de Heer wel degelijk spreekt. Het kind hoefde niet eens wat te doen, het hoefde er alleen maar even te staan, een poosje. Zo is met de gemeente ook ongeveer. Hè? Wat er gebeuren moet, doet de Heer zelf wel. Het is de exacte vergelijking. En wat ik maar dus benadrukken wil, is dat dat kind uit vers 2... en vers 3, een beeld is van de gelovigen. En als daarna in dit hoofdstuk kinderen of kleinen genoemd worden, gaat het niet meer om kinderen, maar gaat het om gelovigen. Het is trouwens zo dat die hele uitdrukking van vers 5, zo wie zodanig een kindeken ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En dan zo, maar zo wie een van deze kleinen die in mij geloven, enzovoort. Hè, dat die hele terminologie op een andere plaats gebruikt wordt, regelrecht in verband met gelovigen. Het zijn precies dezelfde woorden. Dat is bijvoorbeeld in Matthäus 25, als ik het wel heb. Matthäus 25. Vers 40, waar staat, en de koning, namelijk de Heer Jezus, de koning, zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Een van deze minste, een van deze kleinen, minsten. En maar het zijn de gelovigen. Het zijn zelfs degenen, hier in dit vers zijn het zelfs degenen die het evangelie van het koninkrijk gepredikt zullen hebben. Dat is allemaal in de toekomst. Dit alles is nog niet vervuld, het is profetie. Maar het gaat erom dat de term minsten of kleinen gebruikt wordt voor gelovigen. Zij die direct verbonden zijn met het woord van God wat ze geaccepteerd hebben en zelfs nog uitdragen ook. Want dat is het aardige van kinderen, dat die te pas, maar gewoonlijk naar onze smaak te onpas, in staat zijn om het evangelie te prediken. Ik vergeet altijd die verhalen altijd zo gaan, maar ik heb wel een prachtige verhalen erover gehoord, over kinderen in de trein die de banken langslopen enzovoorts. Hè? Ik hoorde laatst nog iets van kinderen in het vliegtuig, die vertelden als het vliegtuig straks naar beneden, als het vliegtuig naar beneden valt, dan vallen wij naar boven. Dat was hun interpretatie van het antwoord wat ze gekregen hadden op de vraag van, als het vliegtuig nou verongelukt, waar gingen ze dan naartoe? Want de hemel is toch boven, maar het vliegtuig valt naar beneden. Hè? Dat soort dingen meer. Hè? Gaan jullie ook naar de hemel als het vliegtuig valt? Dat soort dingen. Hè? Kinderen die hebben de neiging om dat gewoon door te vertellen. Die zijn enthousiast erover en praten erover. Nou, dat hoort bij kinderen gods nou ook zo te zijn. Praten daar gewoon over. Naïef misschien. En misschien te onpas, en ik ken mensen die worden er ook inderdaad onpasselijk van, hè? Maar waarom zouden we dat nou niet doen? Hè? Je kunt nog mensen deelgenoot maken van de blijdschap die in je is en van de zekerheid die je ontvangen hebt, dat hoeft toch geen enkel probleem te zijn, alleen lachen ze je uit. Hè? Ja, soms sluiten ze je op in de box of zo, hè? Maar dat kan gebeuren, dat ze je vrijheid gaan inperken, nou zo wat. Ze kunnen onze blijdschap en onze zekerheid in de Heer als kinderen gods op met geen enkele mogelijkheid afnemen. Wel, deze kleinen, deze minsten, worden bijvoorbeeld ook genoemd in Matthäus. Ik blijf maar in Matthäus. In Matthäus 10, daar gaat het ook over discipelen. Ook over degene die het evangelie gepredikt hebben. Matthäus 10. Even kijken. Vers 40, waar staat, die u ontvangt, ontvangt mij. Herkent u hem? Dat is precies hetzelfde als in Matthäus 18. Vers 5 was dat. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft. Maar die kleinen zijn geen kinderen. deze kleine zijn kinderen Gods. Dat is heel wat anders. Deze kleine zijn bijvoorbeeld die profeten uit vers 41. Of dat zijn de rechtvaardigen uit vers 41. Zij die wedergeboren zijn dus. Zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleen een beker koud water in de naam eens discipels, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Ziet? Dat is precies dezelfde gedachtegang, precies dezelfde woorden, maar daar is het heel duidelijk dat het helemaal niet gaat om kinderen, maar het gaat om kinderen Gods. Geestelijke kinderen, zij die wedergeboren zijn dus. Wel, het betekent in feite dat dit hoofdstuk, Matteüs 18, in de praktijk dus helemaal niet spreekt over natuurlijke kinderen. Integendeel, het grijpt alleen de gelegenheid aan om met een kind als aanschouwelijk voorbeeld te spreken over het kindschap van God. Zodat dat kind, wat in Matteüs 18 gebruikt wordt, geen bevoorrechte positie inneemt of zo. Het enige bevoorrechte aan een kind is dat het zo open staat en niet meteen komt met het ja maar. En dat het kind het evangelie kan ontvangen. En ik geloof dat het daarom belangrijk is dat kinderen, alle kinderen, niet alleen de onze, maar ook die van ongelovige ouders uiteraard, geconfronteerd worden met het evangelie. Want, nogmaals, de vraag is altijd over welke leeftijd praten wij? Nou, over geen enkele. En dat geeft ons de vrijheid om dat woord van God te prediken aan iedereen. Hoe jong ook. En het geeft ons ook de zekerheid dat als iemand, hoe jong ook, bewust tot geloof komt in de Heer Jezus, dat zo iemand daardoor behouden wordt. Je kunt moeilijk zeggen, ja, maar het is nog beneden de die of die leeftijd. Dat speelt geen rol. En er komt wat anders bij. Behoudenis is niet afhankelijk van degene die tot geloof komt, maar behoudenis is afhankelijk van degene die die genade geeft, Gods namelijk het eeuwige leven, geeft. Of iemand behouden is, is afhankelijk van de behouder. Of iemand gered wordt, is afhankelijk van de redder. En ik ben ervan overtuigd dat als een kind in alle eerlijkheid, alle oprechtheid, kiest voor de Heer Jezus, hem officieel accepteert, dat wat er ook gebeurt, dat dit nooit ongedaan gemaakt kan worden. En welke garantie is daarvoor? Wel, de garantie die ik ook heb voor mijn behoud, dat is de Heer zelf. Hij is degene met die kudde. En als er iemand van die kudde afdwaalt, dan zorgt hij dat schaap er weer bijgehaald wordt. En er wordt helemaal niet gesproken over de leeftijd van dat schaap. Dat speelt geen enkele rol. En ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat kinderen die tot aanvaarding van de Heer Jezus komen, ook inderdaad zijn eigendom zijn en blijven, zal ik maar zeggen. Daar zorgt de Heer voor. We moeten wat aan hem overlaten. Maar de andere kant is, dat aangezien zo'n leeftijd in de schrift niet gegeven wordt, het dus inderdaad onze verantwoordelijkheid is om kinderen het evangelie te brengen. Kijk, u moet goed begrijpen dat de schrift ons nergens enige garantie geeft in verband met het behoud van iemand die van niks weet. Het geeft ons alleen de garantie dat iemand die wel weet en aanvaard heeft, dat zo iemand behouden wordt. Wij weten dat iemand die de Heer Jezus accepteert als zijn verlosser inderdaad behouden is. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die dat niet gedaan heeft, simpel omdat hij er nooit van gehoord heeft, dus verloren is. Want dat zegt de schrift niet. Dat is wel een conclusie die sommigen trekken, om wat voor reden dan ook. Maar dat is een conclusie die in ieder geval niet door het woord van God onderstreept wordt. En wat zou nou makkelijker zijn voor de Heer of voor de Bijbel om te beweren dat iemand die van niks weet verloren gaat. Het zou fijn zijn als dat in de Bijbel stond, want dan konden we elkaar opwekken om te evangeliseren. God wil het immers. Hè? Het is onze verantwoordelijkheid om de mensen te confronteren met het evangelie, want anders zijn ze voor eeuwig verloren. Nou, dat is niet waar. Dat staat namelijk niet in de Bijbel. Ik weet wel dat het een gebruikelijke boodschap is, maar het staat niet in de Bijbel. De Bijbel vertelt ons niet wat er gebeurt met degenen die van niks weten. De Bijbel leert niet dat ze verloren zijn. De Bijbel leert in ieder geval ook niet dat ze behouden zijn. Wat de Bijbel ons wel leert, is dat het Gods wil is dat mensen in contact komen met het evangelie. En er zijn twee mogelijkheden voor. De eerste is, eigenlijk drie. De eerste is namelijk dat de Heer zelf zich rechtstreeks met zulke mensen bemoeit. Dat kan. De andere is dat wij als gelovigen op een of andere wijze gezonden worden op het pad van die mensen die van niks weten. Zodat wij ze met de boodschap bekend maken. En de andere is precies andersom. Dat die mensen die van niks weten op onze weg gebracht worden. En dat gebeurt meer dan u misschien voor mogelijk houdt. Maar zo werkt dat. Maar wat we niet weten is wat er met mensen gebeurt die het evangelie niet kennen en gestorven zijn. Want dat is niet de verantwoordelijkheid van de schrift. Het hoeft daarin niet verteld te worden. De schrift is een blijde boodschap die vertelt wat er gebeurt met degenen die de Heer Jezus geaccepteerd hebben. En datzelfde, dat geldt dus ook voor kinderen. Wij weten niet wat er gebeurt, tenminste staat niet in de Bijbel wat er gebeurt met kinderen die beneden een bepaalde leeftijd overlijden. Staat niet in de Bijbel. En in ieder geval weten we dat kinderen beneden welke leeftijd ook niet automatisch behouden zijn. Ja, dat is een ernstig woord, maar dat betekent gewoon dat wij de verantwoordelijkheid hebben als ouders om ze zo vroeg mogelijk met het evangelie bekend te maken. En dat is echt niet zo moeilijk hoor. Het enige probleem wat gewoonlijk overblijft is dat wij vaak, hopelijk niet, maar dat we soms te maken hebben met kinderen die op een heel jonge leeftijd overlijden. En dat is een moeilijke zaak, omdat de Bijbel daar geen rechtstreekse uitspraak over doet. Dat is het enige probleem. Toch vallen er wel conclusies te trekken uit de schrift. Maar ik blijf weer herhalen dat onze eerste verantwoordelijkheid is om kinderen zo jong mogelijk te confronteren met het evangelie. Maar aan de andere kant is het zo dat we ons moeten realiseren dat een kind van nature een zondaar is. En daarom niet leeft in gemeenschap met God, maar evenzeer te veroordelen is als de eerste, de slechtste misdadiger. Zijn zondaar, elk mens is van nature een zondaar. Niet vanwege wat hij gedaan heeft, maar vanwege zijn natuurlijke afstamming. Het betekent zelfs dat onze kinderen, vanwege het feit dat het onze kinderen zijn, zondaren zijn. Nou, dan kunt u meteen zien bij wie de verantwoordelijkheid ligt om daar wat aan te doen. Om kinderen op de goede weg te zetten. Het is onze schuld dat ze zondaren zijn. Eigenlijk de schuld van de man, om het helemaal precies te vertellen. Want volgens de schrift is het zo dat de zonde natuur vererft via de man en niet via de vrouw. Denk je maar even over na, dat is makkelijk genoeg hoor. Want anders zou de Heer Jezus namelijk van nature een zondaar geweest zijn. Vanwege zijn moeder. Maar hij was dat niet. Dat is geen zondaar van nature. Want de zonde vererft zich via de man. Maar waar het om gaat is dit. Dat onze kinderen zijn zondaren van nature. En dus niet automatisch behouden omdat ze kinderen zijn. Integendeel, omdat ze kinderen zijn, zijn ze zondaren. En dus leven ze niet in gemeenschap met de Heer. En God beschouwt ze ook niet als zijn kinderen. Het zijn onze kinderen, niet de zijne. Het enige is dat in verband met jonge kinderen in ieder geval vastgesteld kan worden dat ze nog nooit gezondigd hebben. Maar dat is heel wat anders. Het houdt natuurlijk wel verband. Maar dat ze niet gezondigd hebben, dat komt simpelweg omdat ze daar de kans nog niet voor gekregen hebben. Ik zeg altijd maar zo, je kunt erop wachten. Want het gebeurt wel. Maar jonge kinderen, baby's zal ik maar zeggen, hebben niet bewust gezondigd. En dat is een heel interessante zaak, omdat de schrift leert dat de mens, dat alle mensen, in principe alle mensen die ooit geleefd hebben, ooit geopenbaard moeten worden voor de grote witte troon, laten we zeggen op de jongste dag. Ze zullen moeten verschijnen voor God, voor de schepper, om verantwoording af te leggen en om geoordeeld te worden naar hun werken. Dat wil zeggen dat hun werken bepalend zijn voor een strafmaat. En het aardige is nu dat kinderen waarover wij nu spreken helemaal geen werken gedaan hebben. En ook niet gezondigd hebben. Zodat het wat betreft die jongste dag zal het wel meevallen, want ze vallen niet te veroordelen. Dat wil zeggen, er zijn geen werken en er kan dus ook geen strafmaat worden vastgesteld. Zie, dat is een hoopvolle gedachte. Op zich. En aan de andere kant hebben we te maken met het verschijnsel dat de natuurlijke mens is wel degelijk een zondaar. Maar hoe lang is de mens een zondaar? Ja, ik hoor het goed zeggen hoor. Totdat hij gestorven is, ja. Een mens is een zondaar zolang als hij leeft. Want, zegt Romeinen 6 vers 7, wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En het gaat daar uitdrukkelijk over de zonde, namelijk de zondige natuur. Wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat wil zeggen dat iemand die dood is, geen zondaar meer is. Dat is makkelijk, hè? Als een zondaar sterft, houdt hij op een zondaar te zijn. Zoals de wereld zegt, als een mens sterft, houdt hij op een mens te zijn. Dat is heel eenvoudig. Als een zondaar sterft, houdt hij op een zondaar te zijn. En dat is dus ook een positieve gedachte, want het betekent dat een kind, laten we zeggen een baby, hè? Laten we zeggen beneden een jaar oud, vooruit, de grens heel laag trekken, dan zijn we het allemaal met elkaar eens. Hè? Maar als een baby sterft, maar ook geen moment eerder, als een baby sterft, kunnen we het beschouwen als zijnde behouden, wat het dan ook mogen betekenen. Want er is niets op grond waarvan zo'n kind veroordeeld zou kunnen worden. Niet omdat het een zondaar is, want dat is het inmiddels niet meer. Ik vraag me af of ik er nou helaas achter moet zetten of niet. Hè? Het is het niet meer, want het is gestorven. Het is geen zondaar meer en het heeft ook nooit zonden gedaan. En dat is de reden waarom het niet valt te veroordelen. En als je dus, ik weet niet hoe ver ik dat mag doortrekken, maar als ik nou het werk van de Heer Jezus buiten beschouwing laat, even, in verband met de verzoening, dan zou je dus moeten stellen dat het beste wat een mens kan overkomen is dat het na zijn geboorte maar zo vlug mogelijk sterft. Dat is zo, in het licht van de eeuwigheid. Ik moet er wel bij zeggen dat als de Heer Jezus nooit was opgestaan, er dan ook geen nieuwe schepping zou komen en dus ook geen opstanding zou zijn. Maar ook geen veroordeling. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als we praten over een kind is behouden, dan bedoelen we niet dat het nooit veroordeeld zal worden. We bedoelen dat het voor eeuwig zal leven. Ooit, ergens. En daar gaat het natuurlijk maar om. Zodat we het werk van de Heer Jezus nooit buiten beschouwing kunnen laten. Want dat is bepalend voor het feit dat er een toekomst is. Maar goed, we kunnen dus concluderen dat een kind, wanneer het sterft voordat het bewuste zonden gedaan heeft op grond waarvan het veroordeeld zou kunnen worden, dus inderdaad behouden is voor de eeuwigheid. Dat is waar. En het zal opgewekt worden ten jongste dagen. En normaal gesproken betekent dat dat het zal leven na de jongste dag op een nieuwe aarde. Dat is namelijk ook de toekomst van de gelovige mens uit de loop der eeuwen, wiens zonde is weggedaan, maar wiens zonden ook zijn weggedaan, doordat de Heer Jezus die zonden heeft weggedragen aan het hout, zodat ook daar geen werken overblijven om veroordeeld te worden. Dat betekent dat zo'n mens inderdaad, net als, laten we zeggen, Abraham bijvoorbeeld en David, om maar een paar te noemen, hè, die zullen leven straks op een nieuwe aarde. En dan komen we bij een andere situatie, namelijk bij de positie van kinderen van gelovige ouders. Want ik had het nou nog gewoon over kinderen in het algemeen. Maar kinderen van gelovige ouders wordt iets bijzonders van gezegd in de eerste Korinthebrief. Dat is een vers wat nogal eens aangehaald wordt. Over het algemeen tot troost en ook vaak als een laatste strohalm waaraan zeer teleurgestelde gelovige ouders zich vastklemmen. Daar staat namelijk in vers 14, want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door de man, want anders waren uw kinderen heilig, anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Dus 1 Korinthe 7, vers 14, waar staat. Daar wordt dus gezegd dat de kinderen van gelovige ouders, of nog beter, kinderen die op zijn minst één gelovige ouder hebben, die worden beschouwd heilig te zijn. Dat betekent niet dat ze behouden zijn. Dat kan natuurlijk niet. Je kunt behouden worden alleen op grond van geloof, maar niet omdat een van je ouders toevallig, om wat voor reden ook, een gelovige was. Dat die staat, ze zijn heilig, dat wil zeggen dat ze een bevoorrechte positie innemen. Dat is zo ongeveer de enige betekenis van het woord heilig. Heilig wil zeggen, het is bevoorrecht. Het is op speciale wijze gezegend. Er zijn twee verklaringen voor het woord heilig, die allebei juist zijn. Het ene is dat het betekent dat iets apart gezet is, terzijde gesteld is, afgezonderd is van de wereld. Dat betekent heilig. Maar het betekent aan de andere kant ook dat dat wat apart gezet is, heel gemaakt is. Dat wil zeggen verbonden is, één geheel gemaakt is, heil gemaakt is met God. En die beide vullen elkaar aan. Het betekent dus dat dat wat heilig is, is afgezonderd van de wereld en heeft een speciale relatie met God. Waaruit die relatie bestaat, hangt af van over wie het gaat. Of, om als we bijbelstudie doen, het hangt af van de context. En de zaak is eenvoudig genoeg dat kinderen niet automatisch behouden zijn, maar je kunt rustig zeggen dat kinderen die op zijn minst één gelovig ouder hebben, heilig, namelijk geheiligd zijn, omdat ze een bijzondere positie innemen, een positie voor een deel, tot op zekere hoogte afgezonderd van de wereld, en voor het andere deel in verband gebracht met de geestelijke dingen. Want we mogen zo zonder meer aannemen dat als een van die ouders gelovig is, dat hij zijn geloof ook inderdaad doorgeeft aan zijn kinderen. Of althans daarvan getuigt. En het heilig zijn bestaat er hier dus simpelweg uit dat zo'n kind vanwege zijn geboorte niet behouden is, maar wel in aanraking komt met het evangelie. En ik ben er tot vandaag de dag nog dankbaar voor. Voor dat verschijnsel, dat ik door mijn geboorte in aanraking kwam met het evangelie, anders had ik het nog zo net niet geweten, naar de mens gesproken, wat er van me terechtgekomen was. Hè? Ik weet het nog niet helemaal zeker, hè? Maar daar gaat het nou niet om. Maar wat ik wel zeker weet, is dat ik daardoor geheiligd ben en met succes, dat wil zeggen, het heeft uitwerking gehad. En ik blijf erbij dat een kind wat jong geconfronteerd wordt met het evangelie op de goede wijze, dat wil zeggen echt met het evangelie, inderdaad van nature, dat die boodschap aanneemt enzovoort. Ja, er zitten heel wat haken en ogen aan, maar de verantwoordelijkheid voor het hele verhaal ligt gewoon bij de ouders. Die kunnen ouders niet afschuiven. En ik moet me aansluiten bij de woorden van de legendarische dominee C.J. Hoekendijk. Dat is dus, anders vragen ze dat weer, dat is dus de grootvader van Ben Hoekendijk en de vader van Karel Hoekendijk, hè. Die zei namelijk, het enige bezit wat we hier op aarde verwierven en wat we kunnen meenemen naar de hemel zijn onze kinderen. En daar kunt u even over nadenken dus. Hè? Dus het enige bezit wat je op aarde verwerft en kunt meenemen naar de hemel, maar de verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij jezelf. Nou. Dus dit vers in 1 Korinther 7 spreekt slechts over de bevoorrechte positie van een kind van gelovige ouders, maar het verklaart uitdrukkelijk niet dat dat kind dus daarom behouden is. Dat staat nog te bezien. Een ander punt in verband met het kind van gelovige ouders is dat het inderdaad op jonge leeftijd kan komen te overlijden, namelijk voordat het maar een beslissing heeft kunnen nemen, voordat het de wieg ontgroeid was, zal ik maar zeggen, bij wijze van spreken. En daarvoor geldt dus precies hetzelfde als wat geldt voor kinderen in het algemeen. Namelijk, zij zijn geen zondaren meer op het moment dat ze overlijden. Dat wil zeggen dat ze behouden zijn, niet voordat ze sterven, maar alleen daarna. Vertelt u nou niet verder dat ik gezegd heb dat een kind wat in de wieg ligt automatisch behouden is, want dat is niet waar, het is een zondaar. gaat het verderf tegemoet, tenzij het overlijdt. Pas na het overlijden is het behouden, of zal het behouden worden. Want eigenlijk moet je zien met een, blik op de jongste dag, hè, waarop het opgewekt zal worden. Maar nou praten we over kinderen van gelovige ouders, daar geldt hetzelfde voor. Met dit verschil, dat het natuurlijk waar blijft dat zo'n kind geheiligd is in de ouders. En ik denk dat ik daar een consequentie aan vastkoppel. Het is namelijk dit, dat wij die behouden worden gedurende deze tegenwoordige bedeling van de genade Gods. Ik heb het nou over wij ouders, hè. Dat wij in de eeuwigheid, dat wij weliswaar behouden worden voor de eeuwigheid, maar niet komen te leven op een nieuwe aarde. Nou ja, we gaan er misschien met vakantie naartoe, weet je veel, hè. Maar in ieder geval, daar is niet ons domicilie. Wat voor ons is weggelegd, is uitdrukkelijk de hemel, hè. We hebben een hemelse toekomst. En die wacht niet op de jongste dag, op de laatste dag, aan het eind van de 1000 jaren dus. Maar die gaat in, nou, in ieder geval bij de opname van de gemeente. Ja, dan kan ik me geen buil aan vallen als ik het zo zeg. Het is natuurlijk ook zo dat een gelovige naar de hemel gaat als hij overlijdt, maar dat mag ik niet zo hard zeggen, want ik moet zeggen dat een gelovige al in de hemel is voordat hij lichamelijk overlijdt. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat die eeuwigheidssituatie ingaat op de dag van de opname van de gemeente, aan het eind van deze bedeling. En wat ik verwacht dus, is dat kinderen van gelovige ouders, op grond van hun heiliging in hun ouders, wel degelijk deel hebben aan de opname van de gemeente en gerekend worden tot de gemeente. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat die kinderen van gelovige ouders die overlijden straks zouden leven op een nieuwe aarde na de jongste dag en dat hun ouders naar de hemel zouden gaan straks bij de opname van de gemeente. Ik denk niet dat dat zo is. Ik heb er eerlijk gezegd geen goede Bijbelse grond voor. Maar dan val ik terug op wat ik al eerder gezegd heb. Onze verantwoordelijkheid is om die kinderen te confronteren zo vroeg mogelijk met het evangelie. Als ze dat geloven, gaan ze in ieder geval mee met de opname van de gemeente. Maar dan zal ik het u het anders vertellen. Wat gebeurt er nou met kinderen die nog niet zijn overleden, maar in de wieg liggen op het moment van de opname van de gemeente? Kinderen van gelovige ouders. Dacht u dat die achterbleven? Dat gelooft u toch niet, hè? Nee, nou, als u dat nou niet gelooft, ik geloof dat ook niet namelijk, dan kunt u ook moeilijk geloven dat kinderen die net pal daarvoor gestorven zijn, niet mee zouden gaan met de opname van de gemeente. Ik geloof dat die ook net zo goed meegaan. He? En omdat dat geen principieel verschil is, maar een praktisch verschil, geloof ik dus ook dat kinderen van leden van de gemeente die, laten we maar zeggen, bijna 2000 jaar geleden zijn overleden in de wieg, of in de kribben, want je weet je veel hoe dat toen ging, hè, dat die wel degelijk ook meegaan met de opname van de gemeente. En als u dan een tekst daarvoor wil hebben, dan haal ik 1 Korinthe 7 aan en zeg je, die kinderen zijn geheiligd in hun ouders. Want ik blijf volhouden dat als zo'n kind van gelovige ouders, wat in de wieg gestorven is, en als dat niet mee zou gaan met de opname van de gemeente, naar de hemel dus, dan moet ik meteen concluderen dat ook als het kind nog zou leven en in de wieg ligt, dat het dan niet mee zou gaan met de opname van de gemeente. Want welke verdienst is er van de kant van het kind? Toch niks. Nou, dan kun je toch ook geen onderscheid maken. Dus ik maak het ook niet. Ik geloof inderdaad dat kinderen van gelovige ouders die in de wieg gestorven zijn, inderdaad deel hebben straks aan de opname van de gemeente. Al was het maar omdat ze tot behoud gekomen zijn gedurende deze tegenwoordige bedeling en omdat ze geheiligd zijn in hun ouders. Want hoe dan ook, als kinderen niet zelf verantwoordelijk zijn, dan zijn hun ouders verantwoordelijk. Als kinderen niet zelf als zelfstandige wezens beschouwd worden, worden ze aangesproken in de ouders. En als die ouders behouden zijn en dus deel hebben aan de opname van de gemeente, moet dat van noodzaak betekenen dat die kinderen daar dus ook deel aan hebben. Er is geen andere mogelijkheid. Zie? Ik vind het wel moeilijk om het uit te leggen. Het zou makkelijker zijn als er direct een schriftplaats was die dat zei. Maar ik weet waarom het er niet staat, zal ik maar zeggen. Onze verantwoordelijkheid is onze kinderen confronteren met de boodschap. Dat is alles. En meer kan ik er niet van maken. Ik weet wel dat sommige mensen te laat op die ontdekking komen. En daar kan ik niks anders tegen zeggen als proberen nog van te maken wat er van te maken is. Alles is nog niet verloren. Maar het is wel laat. Ja, te laat weet je nooit, want ik ken zelfs kinderen van ongelovige ouders die alsnog tot geloof komen. Dat kan ook, hè? En voor kinderen van ouders die op latere leeftijd tot geloof kwamen, heb ik dus inderdaad ook wel hoop, echt wel. Maar aan de andere kant weet ik ook uit de schrift voorbeelden van mensen die, van gelovige mensen, althans ze worden in die kring gerekend, om een of andere reden, die kinderen hadden die ongelovig waren. Ik denk aan de kinderen van Eli, notabene hoge priester. En als ik me nou niet vergis, kinderen zelfs van Samuel. Ja, hè. Waarvan we dus niet weten, dus er zijn er meer. Waarom dat in zit, weet ik niet. Je kunt geen garantie geven. Het enige wat ik zeggen kan, is dat wij een verantwoordelijkheid hebben onze kinderen op te doen groeien in de vrezen des Heren. En één ding weet ik, de mensen die ik uit de schrift ken, en die een belangrijke rol gespeeld hebben in de heilshistorie, zijn over het algemeen mensen die van kindsbeen af vertrouwd zijn geweest met de schriften. Ik denk in de eerste plaats natuurlijk aan de apostel Paulus. Waar in de tweede plaats denk ik uiteraard Timotheus. Waarvan de apostel Paulus het zo ronduit zegt. Dat hij van jongs af aan, van kindsbeen af staat er letterlijk, vertrouwd is geweest met de schriften. Dus 2 Timotheus 3 vers 14, waar staat, maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Ziet u, van kinds af heeft hij het geweten en die kennis kon hem vervolgens wijs maken tot zaligheid. Wat gesuggereerd wordt is namelijk dat deze Timotheus van kindsbeen af de schriften gekend heeft. En dat hij ze te zijner tijd en dus op een wat latere leeftijd ook inderdaad geaccepteerd heeft. Maar dat is de volgorde uiteraard. Maar heeft ze van kindsbeen af geweten. En hoe dat is, ja, ik kan u dat niet uitleggen, maar ik weet precies hoe dat is. De meeste dingen die ik van de Bijbel weet, daar weet ik niet van hoe ik eraan kom. Ik weet wel hoe ik ze door moet vertellen, gewoon op grond van het feit dat ze in de Bijbel staan. Maar ik weet ze niet, omdat ik ze zelf in de Bijbel gelezen heb. Ik heb ze altijd al geweten. En gelukkig vind ik de meeste dingen inderdaad bevestigd in de Bijbel, uiteraard. Maar die dingen heb ik geweten. Van kinds af. En wat is mooier voor een kind dan zo op te groeien. In de kennis van deze dingen, met een perspectief. Met een leven voor zich. Niet in de eerste plaats hier op aarde, maar met een leven voor zich in de hemel. En wat ouders, de verantwoordelijkheid die ouders hebben, is kinderen daarmee te confronteren en ook in de praktijk van hun leven te demonstreren wat voor consequenties dat heeft. Dat wil zeggen dat het de kinderen vergund behoort te zijn een blik te hebben in het leven van hun ouders. Dat betekent niet dat je er speciale moeite voor doen moet. Dat betekent dat je helemaal geen speciale moeite hoeft te doen. Dat betekent dat je de kinderen rustig kunt getuigen laten zijn van je eigen leven. En als u denkt dat dat niet kan, dan deugt er aan uw eigen leven wat niet. Maar met uw kind is niet mis. Daar zit het niet. Daar zit het probleem niet. Nou, dat is zo ongeveer wat ik u vanmiddag wilde voorhouden. Ik weet niet of het een woord van troost is. In sommige gevallen misschien wel. Maar in ieder geval heb ik u gewezen op een praktische zaak. Daar bent u niet zo erg van me gewend, hè. Maar een heel praktische zaak in verband met de aardse omstandigheden. Maar ja, de boodschap blijft altijd dezelfde, dat we zouden zien of leren zien op geestelijke, eeuwige, onvergankelijke dingen. En dat is wat je in een kind nog wel wijs kunt maken als het jong genoeg is. Later is het wat moeilijker, maar ik zeg u, wacht niet tot uw kinderen daarna vragen. Kinderen behoren onderworpen te zijn aan hun ouders. En dat betekent dat ze het zich hebben laten wel... hebben laat het wel gevallen als hun ouders hun confronteren met het evangelie. Dat hoeft niet officieel, zo bedoel ik het ook niet. Daar hoef je niet een speciale tijd voor in te richten. Dat mag allemaal wel, dat is zeer goed. Als u dat voor elkaar kunt krijgen, dan neem ik mijn petje voor u af als u dat kunt. Hè? Als u dat zelf kunt opbrengen, als uw kinderen dat ook nog kunnen, dan is het helemaal fantastisch. Hè? Maar ik zeg niet dat het zo hoeft. Ik wijs alleen op de verantwoordelijkheid die wij hebben. Je niet wachten tot ze vragen. Je kunt beginnen zelf vragen te stellen. En antwoorden te verstrekken aan uw kinderen. Want u zult merken, als u meent uw kinderen te kunnen vrijlaten, dan zult u merken dat ze vanaf het moment dat ze het huis uitgaan, dat is als ze 3 of 4 jaar zijn, hè, als ze naar school gaan, vanaf dat moment zijn er andere mensen, beroepskrachtige, geschoolde mensen bezig om uw kinderen wat wijs te maken. Ja, ja. En wij kunnen ze beter wijs maken, maar dan wijs in de schriften tot zaligheid. Hè? De schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Enzovoort. Daar hoeven we ons niet voor te schamen, we hoeven ook niet bang te zijn dat kinderen dat niet begrijpen. Uiteindelijk is het woord van God wat gegeven is om geloofd te worden door hen die als kinderen willen worden. Als er iemand het evangelie kan begrijpen, is het een kind. Amen. Zullen wij de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, voor zo'n geweldige rijkdom die we in u gevonden hebben. En we danken u, Vader, dat u niet alleen rekent met ons als volwassenen, maar dat u ook rekent met kinderen. En dat u een boodschap hebt voor elk mens, van allerlei soort, van allerlei leeftijden. We danken u, Vader, dat uw boodschap, uw weg tot zaligheid universeel is. En dat wij mogen geloven tot zaligheid. En dat ook onze kinderen mogen geloven tot zaligheid. Vader, we zeggen u dank dat u een God bent, niet alleen der Joden en ook niet alleen der heidenen, maar ook een God bent van kinderen. Dat u ook hen tot u roept en dat u ook zegt dat hun het koninkrijk der hemel is. En we danken u, Vader, dat wij ons mogen scharen in de rijen van die kinderen, van die geestelijke kinderen. Kinderen die door u verwekt zijn, verwekt uit dit onvergankelijke zaad, namelijk uit uw woord. We danken u, Vader, dat we die zekerheid mogen hebben. We danken u ook dat we ons niet hoeven te schamen voor onze wijze van leven. We hoeven ons ook niet te schamen voor dat wat we geloven, omdat het uw woord is. En wat we u vragen, Vader, is, wilt u ons de kracht geven, de wijsheid, om deze dingen uit te leven, in de praktijk van ons leven, maar ook uit te leven ten overstaan van onze kinderen. Opdat onze kinderen ook u zullen leren kennen via ons. Omdat wij hen prediken, hen vertellen van wie u bent voor ons. En van wie u bent ook voor hen. Vader, we zeggen u dank dat we op u mogen zien. En dat we ook op u mogen zien wanneer wij het hebben laten afweten. Wanneer wij onze verplichtingen, onze verantwoordelijkheden misschien niet gezien hebben. Maar Vader, we willen ondanks alles zien op u, wetend dat wij onze kinderen niet werkelijk bij u kunnen brengen, maar dat u het bent die ons getrokken hebt en dat u het bent die ook hen zult trekken. En daarom mogen we leven vanuit uw genade, vanuit uw rijkdom, vanuit uw zorg. Vader, we bevelen ons, onze gezin, onze kinderen in uw handen. Amen.